Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 22e psalm zingen wij het tweede vers, het zesde vers. Wees dan mijn hulp, houd u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Ik heb buiten u, daar ik zo bitter lij, geen hulp te wachten. Psalm 22 en daarvan het zesde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus en daarvan het derde hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Petrus 3, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 25... daarvan het tweede vers, Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zou om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Petrus 3. Desgelijks gij vrouwen, zij die eigen mannen onderdanig, opdat zo enigen het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden, als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze, welke versiersel zij, niet in hetgeen uiterlijk is, bestaan in de vlechten des haars en omhangen van goud of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedigen en stillen geest, die kostelijk is voor God. Want alzo versierden zichzelf in eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten, en waren haar eigen mannen onderdanig, gelijk Sarah, Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende Heer, welke dochteren gij geworden zijt, als gij wel doet en niet vrees voor eigen verschrikking. Gij mannen insgelijks woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat als het zwakste eergevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En eindelijk zijt allen eensgezind, medelijdend, de broeders liefhebbende, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk, vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegen daarentegen, wetende dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stille zijn tong van het kwaad en zijn lippen dat zij geen bedrog spreken. Die wijken af van het kwade en doen het goede. Die zoeken vrede en jaagt denzelfde na. Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen. En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede? Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig. En vrees niet uit vrezen van hen, en wordt niet ontroerd. Maar heilt God den Heer in uw harten, en zijt altijd bereid tot verantwoording van iegelijk die u rekenschap afeist van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en vrezen. En hebt een goede conscientie, op in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden, die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter dat gij weldoende, indien het de wil Gods wil, leidt dan kwaaddoende. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In de welken hij ook heen gegaan zijnde, den geest die in de gevangenis zijn gepredikt heeft, die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinigen, dat is acht, zielen behouden werden door het water, waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is in een goede conscientie tot God door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde.
Wij zijn toegekomen aan zondag 15 van onze Heidelbergse catechismus. En we willen ons in deze middag beperken tot vraag en antwoord 37. Die we nu eerst aan u willen voorlezen. Wat verstaat gij door het woordeken geleden? Antwoord: dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd zijns levens op de aarde, maar in zonderheid aan het einde zijns levens, de toren Gods tegen de zonde des ganse menselijke geslachts gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Tot zover. Gemeente, het gaat in zondag 15 over het lijden van Christus. En we letten op een drietal hoofdgedachten. Onze eerste gedachte: de diepte van zijn lijden. Onze tweede gedachte: het doel van zijn lijden. En onze derde gedachte: de troost van zijn lijden. Dus wij worden vanmiddag bepaald bij het lijden van Christus. Onze eerste gedachte: de diepte. We vinden dat aan het begin van antwoord 37. Het is een lijden naar lichaam en ziel. Het is een lijden de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar bijzonder aan het einde. En het is een lijden onder de toren van God tegen de zonde des ganse menselijke geslachts. Dus dat is een zwaar lijden geweest. Onze tweede gedachte: het doel van zijn lijden. Midden in het antwoord leest u het woordje op dat. En na op dat komt er een doel. En dat doel is dat er een zoenoffer gebracht zou worden om ons te verlossen met lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis. En onze derde gedachte: de troost van zijn lijden. Het slot van dit antwoord, als er staat dat hij ons van de verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Gemeente, wij zijn nog steeds bezig met het overdenken van de geloofsbelijdenis, de hoofdsom des geloofs. We zijn in het middelste gedeelte, jongens en meisjes. Dat gaat over de Heere Jezus Christus, van God de Zoon en onze verlossing. Dat is eigenlijk de samenvatting van dat hele middelste gedeelte. We zijn daar al een aantal weken over bezig. We hebben gehoord van zijn namen, van zijn ambten, van zijn naturen. En we zijn nu bezig met de staten van de middelaar. We hebben de vorige keer gehoord dat er twee staten zijn. Een staat van vernedering en een staat van verhoging. Vanmorgen ging de preek over de staat van de verhoging. De opgestane Christus. En nu gaat het over zijn vernedering. Over zijn lijden. En dan is de vraag, heel persoonlijk: wat verstaat gij door het woordeke geleden? Gemeente, wat heeft het lijden van Christus u te zeggen? Wat heeft het lijden van Christus voor betekenis voor ons gekregen? Het woordeke geleden. Er staat niet: wat verstaat gij door het woord lijden? Want ik denk, als ik dat aan u zou vragen: hebt u wel eens te maken gekregen met lijden? En kunt u daar iets over zeggen? In het persoonlijke leven of in de familiekring? Dan denk ik dat we allemaal wel zo ons verhaal daarover hebben. Maar het gaat hier niet over het lijden in zijn algemeenheid, waar we allemaal mee in aanraking komen. De een vroeg, de ander laat. De een op een hele ingrijpende wijze, de ander misschien wat meer geleidelijk, maar niemand ontkomt eraan, omdat het een gevolg is van onze zonde. Alleen hier gaat het over het woordelijke geleden. En dat woordelijke geleden, jongens en meisjes, dat staat in de geloofsbelijdenis die zojuist beleden is. Daar staat geleden, dat is maar een woordeke. Wij zouden zeggen een woordje. Er wordt een verkleinwoord gebruikt, woordje. Omdat het woordeke geleden, dat is een heel dierbaar woordje. Het is maar een klein woordje, maar daar ligt heel veel in. En wat verstaan wij daar nu onder? Hier wordt die vraag gesteld aan een kind van God. En bij veel mensen zou de wagen stilstaan. Ik kan wel iets zeggen over het lijden, maar ik kan eigenlijk niks zeggen over het woordelijke geleden. En dat kan dit kind van God wel in dit antwoord. Dat woordelijke geleden, dat heeft voor hem of voor haar enorme betekenis gekregen. Hij heeft mogen leren verstaan waarom dat lijden nodig was. En dat mag ons gepredikt worden, gemeente vanmiddag. En dat wordt wel genoemd het merg van het evangelie. Het lijden van Christus. De lijdenstijd is ook altijd een hele bijzondere tijd in het kerkelijke leven. Als je het lijden van de Heer Jezus uit de Bijbel wegneemt of uit de prediking wegneemt, dan hou je eigenlijk helemaal niks over. En daarom heeft Paulus ook gezegd dat hij wenste niet anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat was het merg van zijn prediking. Buiten het lijden van Christus is er geen zaligheid. Buiten het lijden van Christus kan God met een zondaar niet verzoend worden. Vorige keer hebben wij stilgestaan bij de ontvangenis van de Heere Jezus en bij de geboorte van de Heere Jezus. Dat is ook belangrijk, hebben we gezien. Voor ongeboren kinderen, voor kleine kinderen, ja, voor ons allemaal, omdat wij met erfzonde op de wereld komen. En als de ontvangenis van de Heer Jezus niet heilig was, dan konden wij van onze erfzonde nooit verlost worden. Maar er staat geen punt bij de ontvangenis en de geboorte van de Heer Jezus Christus. Daarmee was het nog niet klaar. Die eerste trap van de vernedering is een hele belangrijke. Maar het mocht daar niet eindigen. Want de Heer Jezus moest lijden en sterven om aan de zonde te betalen. En nu lijkt het alsof er in die staten van Christus een heel groot stuk wordt overgeslagen. Want jongens en meisjes, vorige week de geboorte van de Heer Jezus en nu zijn lijden. En dan denk je misschien, daar ligt toch een hele lange tijd tussen. De Heer Jezus heeft toch alleen maar geleden aan het einde van zijn leven? Nee, dat woordje geleden, dat is een samenvatting van de 33 jaar dat de Heer Jezus hier op deze aarde is geweest. Als je nou met één woord het leven van de Heer Jezus samen moet vatten, dan kun je dat doen met dit woordje geleden. Geleden, geleden. Iedere dag geleden. We zullen straks zien de ganse tijd van zijn leven op deze aarde. En toch is hij gekomen. Al wist hij dat hem dat te wachten stond. Toch is hij gekomen, omdat er zoveel aan verbonden was. Dat hij, zo begint het antwoord, hij heeft geleden. Wie is dat? Dat is die Zoon van God waar we de vorige keer bij stilgestaan hebben, die de menselijke natuur heeft aangenomen. Maar God was en God bleef. Natuurlijk heeft de Heer Jezus niet naar zijn godheid geleden, dat kan niet. De Godheid kan niet lijden, de Godheid kan niet sterven. Wat de Godheid gedaan heeft, dat is de menselijke natuur ondersteund. Maar de Godheid heeft niks overgenomen daarvan. Dat is voor ons wat moeilijk te begrijpen. Ik heb wel eens een beeld gebruikt. Stel je voor dat iemand nog maar net op de benen kan staan. En zo iemand moet het gebouw uitgeleid worden naar buiten toe. Dan kun je zo iemand dragen, dan hoeft hij zelf niet te lopen. Maar je kunt zo iemand ook naar de deur geleiden. Ik kan naast zo iemand gaan lopen, dat zo iemand niet omvalt. Maar hij moet zelf de stap zetten. Hij moet zelf naar de deur lopen. Hij moet zelf die weg afleggen. En zo is het met de menselijke natuur van de Heer Jezus geweest. Hij heeft naar zijn menselijke natuur dat alles moeten doen. De goddelijke natuur heeft hem staande gehouden, maar heeft zijn lijden niet overgenomen. En omdat hij God is, daarom heeft dat lijden wel een hele bijzondere waardij gekregen. Omdat hij de Zoon van God is, daarom reinigt zijn bloed van alle zonden. Omdat hij de Zoon van God is, daarom kon hij het leven ook weer op zich nemen. Omdat hij de Zoon van God is, daarom heeft hij alle macht in de hemel en op de aarde. En kan hij ook zijn verdiensten aan mensen geven. Dus het is heel belangrijk dat we die twee naturen van de Heere Jezus bij elkaar houden. Maar zijn mensheid heeft geleden. En waar heeft hij mee geleden? Met die menselijke natuur die bestaat uit ziel en lichaam. De Heere Jezus heeft naar zijn lichaam geleden. Dat is vooral geweest aan het einde van zijn leven. Soms ook wel eerder. Ik denk bij de besnijdenis heeft de Heere Jezus ook geleden toen het mes in zijn vlees werd gezet. Hij heeft geleden toen men hem probeerde van de steilte te werpen. Maar toch het allerzwaarste van zijn lijden, dat was aan het einde van zijn leven. En dat lichamelijke lijden, dat is onbeschrijfelijk geweest. Wij wennen daar misschien wat aan omdat we weten wat er allemaal gebeurd is. Maar gemeente, als je dat op je in laat werken, de geeseling van de Heer Jezus en hoe dat plaats heeft gevonden, het dragen van het kruis op die kapotgeslagen rug, het aan het hout genageld worden van zijn lichaam, het hangen aan het kruis. Psalm 69 heeft er een kleine indruk van gegeven, zojuist hoop ik bij het zingen. Als de Heer Jezus zingt over zijn dorst en dat hij daarin niets te drinken heeft gekregen, terwijl de dorst zijn lippen saam doet kleven, dan alleen bittere gal. Gemeente, het is eigenlijk niet onder woorden te brengen wat hij naar het lichaam geleden heeft. En dat alles vanwege de zonde. En dat maakt de zonde zo ontzettend. Wij kunnen de zonde zo vergoeilijken. Maar als je ziet naar het lijden van de Heer Jezus Christus, wat het hem gekost heeft, dan zie je, jongens en meisjes, hoe God over de zonde torent. De zonde moet gestraft worden. De zonde is werkelijk iets allerverschrikkelijkst. En ik hoop dat dat in jullie en in ons alle leven ook zo mag zijn. Dat de Heere ons laat zien wat zonde nu werkelijk is. Het is majesteitsschennis tegen de Allerhoogste God. De Heer Jezus heeft nog erger geleden en dat is naar zijn ziel. Dat zielenlijden, dat kun je niet zo concreet maken, maar dat was er wel. Hij zegt het bijvoorbeeld in de Hof van Gethsemane: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En dat is zo bang geweest dat hij grote droppelen bloeds heeft uitgezweten. Zoveel angst was er, zoveel zielen lijden, niet met woorden uit te drukken. En waarom moest dat nou? Wel omdat de mens naar de ziel en naar het lichaam gezondigd heeft. Ziel en lichaam hebben gezondigd. Ziel en lichaam moeten betalen. En bedenk, gemeente, dat dat ook met ons zal zijn als wij onbekeerd sterven. Je kunt naar je ziel lijden. Mensen die verloren zijn gegaan, die lijden nu naar de ziel. Er is een hele aangrijpende gelijkenis in de Bijbel waarin ons dat opgetekend staat. Ik denk aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man, hij was gestorven, zijn lichaam was op aarde, werd begraven. Maar daar krijgen we een inkijkje in waar zijn ziel is aangekomen. Zijn ziel is in het vuur en hij zegt, ik lijd smarten in deze vlam. En hij vraagt of Abraham er niet voor wil zorgen dat zijn broers die nog op deze aarde zijn, toch alsjeblieft ook niet op deze plaats zullen komen. Ze moeten gewaarschuwd worden. Maar deze man was ook gewaarschuwd. En Abraham zegt, ze hebben Mozes en de profeten. En als ze die niet horen, dan zullen ze zelfs niet horen als er iemand uit de doden opstond. Ze laten het zich niet gezeggen. Gemeente, het leven is aangrijpend. Het leven is heel ernstig. Onbekeerd sterven, dat is ontzaglijk. Waar zal onze ziel aanlanden als wij sterven zullen? En daar hoef je niet oud voor te zijn, zo hebben we vanmorgen in het gebed gehoord. En kan het dan, jongens en meisjes? Kun je sterven? Kun je de Heere ontmoeten? Waar gaat je ziel dan naartoe? En dat zijn vragen die moet je niet van je afschuiven. Dat doen veel jonge mensen. Ik wil er niet aan denken. Ik word er alleen maar onrustig van. Ik schuif het van mij af. Wanneer wil je er dan aan gaan denken? Als je ouder geworden bent. Nou, dan ga je er ook nog niet aan denken. Mens wil daar eigenlijk nooit aan denken totdat het te laat is. En nu is het ook niet mijn bedoeling, dat heb ik wel eens meer gezegd, om mensen bang te maken. Dat is nooit mijn bedoeling geweest, omdat ik wel geleerd heb dat dat ook helemaal niks helpt, als je mensen bang maakt. Ik ben zelf ook vaak bang geweest, maar dat helpt niks. Als je bang bent, dan vlug je bij de Heere weg. En wat de bedoeling is, dat is dat we juist naar de Heere toevluchten. Dat we voor Hem bukken en buigen. Dat we Hem toevallen. En ik hoop dat dat de vrucht van de prediking mag zijn. Dat we het niet van ons afschuiven. Dat we niet proberen onze rechter te ontlopen. Maar dat we juist aan zijn voeten neerbuigen. En zeggen, Heere, hier ben ik. Ik ben een schuldenaar. Ik heb niks verdiend. Als je eerlijk gemaakt wordt, dan kan het eigenlijk alleen maar meevallen. En als je het probeert te ontvluchten, dan kan het alleen maar tegenvallen. Lichaam en ziel hebben gezondigd. Lichaam en ziel moeten betalen. Wat is dat aangrijpend? Wat is Izebel daarachter gekomen? Ze maakte zichzelf op, ze blankette zichzelf. Ze wilde er knap uitzien. En als God dan zijn oordeel over haar uitstort, dan ligt dat lichaam van Izebel daar als vuil op de straat. Ze had beter kunnen vragen om ontdekkende genade in plaats van zichzelf op te maken. Ze had beter kunnen vragen om ontdekkend licht en om behoud voor haar ziel dan om al deze dingen van haar af te schuiven. En nu heeft de Heer Jezus geleden naar lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op deze aarde. Iedere dag. Er is geen dag voorbij gegaan of de Heer Jezus heeft geleden. Want hij was iedere dag borg. Hij was borg in de buik van zijn moeder. Maar hij was ook borg toen hij 1 jaar was, toen hij 2 jaar was. Altijd stond hij in de plaats van zijn kinderen. En in hun plaats moest hij de last van de toren Gods over de zonde dragen. En die last, dat was een zware last. Ik heb er wel eens meer op gewezen dat je nergens in de Bijbel leest dat de Heer Jezus gelachen heeft. Dat is toch wel heel opmerkelijk. Hij heeft wel eens vreugde gehad in zijn vader, natuurlijk wel. Maar altijd droeg hij die zware last over de zonde. Hij moest betalen. Hij moest dragen wat zijn kinderen verdiend hebben. En gemeente, we zullen straks zien in onze tweede gedachte, die last van de toren van God, dat is geen lichte last, maar dat is een zware last, een ondraaglijke last. De Heer Jezus heeft geen onbezorgde jeugd gehad. De Heer Jezus heeft geen onbezorgde opgroeiing gehad. Maar hij heeft altijd moeten dragen de volle toren van God over de zonde. En op het einde van zijn leven is dat het zwaarste geworden. Hij heeft daar zijn discipelen ook bijzonder op voorbereid. Hij heeft gezegd dat hij gevangen genomen zal worden, dat hij van de kant van de overpriesters en de schriftgeleerden veel moest lijden. Maar de discipelen die hebben dat niet geloofd. Ze zagen niet het nut van zijn lijden, noodzaak van zijn lijden. Ze waren heel blij met de aanwezigheid van de Heer Jezus en ze dachten dat het daarmee goed was. Maar daarmee was het niet goed. Met kerstfeest is het nog niet goed. Er moet betaald worden. Als je de Heer Jezus als profeet hebt leren kennen, dat is groot. Maar je moet hem ook als priester leren kennen. En daarom wordt wel eens gezegd, de discipelen die zijn met een geopenbaarde middelaar weer in de dood terechtgekomen. Gemeente, ik geloof dat de Heer zijn kinderen dat nog leert in de nadere oefeningen van het geloof. Wij moeten leren dat aan Gods recht genoeg gedaan moet worden. De openbaring van de Heer Jezus is geen eindpunt. Het werk van de Heer Jezus is om zondaren met God te verzoenen. En dan kun je nooit buiten het kruis om. Ik denk aan de christenreis van Bunyan. Als christen door het poortje is gegaan, het poortje is Christus. Jongens en meisjes, dan is het nog niet opgelost. Dan ligt altijd nog dat pak op zijn rug. En waarom? Hij is nog niet bij het kruis geweest. De verdiensten van de Heer Jezus zijn nog niet toegepast. En als dat niet gebeurd is, dan raak je je zondepak niet kwijt. Ook niet, al heb je de Heer Jezus ontmoet. Dan kan het wel eens voor een tijd lang weg geweest zijn, maar het komt terug, want God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En dan mag ik vanmiddag prediken, gemeente, dat er een zaligmaker is die heeft geleden, die gestaan heeft in de plaats van zondaren, de ganse tijd van zijn leven. En in de volle omvang van zijn lijden heeft aangebracht wat nodig is. En er hoeft niks meer bij. Als het over dat lijden van de Heer Jezus gaat, er hoeft echt niks meer bij. Maar wat wel belangrijk is, dat is dat we mogen weten dat het voor ons bestemd is. Dat moet wel toegepast worden. We kunnen niet het lijden van de Heer Jezus zo in uw midden neerleggen alsof het voor ons allemaal bestemd zou zijn, gemeente. Dat zal toegepast moeten worden om er deel aan te krijgen. En dat zou een hoofdzaak en een hoofdvraag in ons alle leven moeten zijn. Want als er niet betaald is, als ik er geen deel aan heb, moet ik zelf betalen. En de mens van nature die zit daar niet over in, want je hebt geen schuld, je voelt dat niet. Maar dat wordt anders als de schuldbrief in ons leven wordt uitgereikt. En ik erachter kom dat ik die schuld niet betalen kan. En die schuldbrief bij niemand anders kwijt kan, want hij staat op mijn naam. Voelt u, gemeente, dat deze dingen dan gewicht gaan krijgen in je leven? Heb ik ook deel aan dat lijden van Christus? Wie is deze? Wie is deze? Dan komt er een heilige onrust in je hart. En dan kan niemand je tevreden stellen met de gedachte dat God toch ook liefde is en dat de Heer misschien niet zo streng is als dat wij ons voorstellen. Daar vinden zulke mensen geen rust in. Als hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zal hij ons dan sparen? Wie dat denkt, die bedriegt zichzelf. Onze eerste gedachte, de diepte van zijn lijden. We gaan naar onze tweede gedachte, het doel van zijn lijden. Wat was het doel van het lijden van de Heer Jezus Christus? Om de toorn van God te dragen en te verzoenen. En dat heeft zijn lijden ook zo zwaar gemaakt. Hij droeg de toorn van God. Wat is dat, jongens en meisjes, de toorn van God? Het is niet de drift van God. Het is niet de opvliegendheid van God. Mensen kunnen soms heel opvliegend zijn en kan ook zo weer over zijn. Maar de toorn van God, ja, de Bijbel gebruikt er allerlei woorden voor. De gramschap van God, de verbolgenheid van God. Wanneer is God vertorend en waarom is God vertorend? God is vertorend als wij zonde doen. En vorige keer hebben we gehoord, we doen al zonde, we zijn al zonde als we in de buik van onze moeder zijn. David zegt, ik ben het voorwerp van uw toorn, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En hoe kom je nou van die toorn van God verlost? Kent u die toorn? Voelt u die toorn? Kijk, als je die toorn niet gevoelt, dan zoek je ook niet om daarvan verlost te worden. En ik ben bang dat dat bij heel veel mensen zo is. Wij leven gerust, wij kennen de toorn van God niet. En wij vrezen de toorn van God niet. Maar gemeente, die toorn van God, dat is een schrikkelijke toorn. Als Mozes daarmee in aanraking komt, dan zegt hij in de 90ste psalm, wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Die toorn van God is een rechtvaardige toorn. We hebben dat over ons heen geroepen. Wij zijn dat ook waardig. Die toorn van God is een eeuwige toorn. Dat duurt niet een week, dat duurt niet een jaar, maar dat duurt eeuwig. Die toorn van God is een brandend vuur wat wij niet kunnen uitblussen. Hebben wij dat ingeleefd, gemeente? Die toorn van God die rust op het ganse menselijke geslacht. Zonder uitzondering. Op ons allemaal zoals we hier in de kerk zitten van nature. En wat is de Heere dan nog goed dat we deze dag mogen hebben? Als u ziet hoeveel lijden dat er op deze wereld is, gemeente. Alles wat wij boven de dood krijgen, dat is genade. Mensen die Gods toorn gaan inleven, die gaan dat beseffen. Als je dan 's morgens je ogen open mag doen, dan is dat een wonder. Als je dan 's avonds weer naar bed mag gaan en de Heere heeft je gespaard, dan is dat een wonder. Als je eten en drinken mag krijgen, als je gezondheid mag krijgen, dan is dat een wonder, niet vanzelfsprekend. Als je naar de kerk mag gaan, dan is dat een wonder, want ik heb het niet verdiend. Ik ben het voorwerp van Gods toorn. En ik geloof dat al Gods kinderen, gemeente, daar iets van gaan inleven van de toorn van God. Want anders dan zouden ze niet weten waarvan ze verlost zijn. Anders zouden ze niet weten wat de Heere Jezus voor hen gedaan heeft. Anders zouden ze nooit weten wat zij verdiend hebben. En ze zullen straks toch allemaal zingen, lees ik in het boek Openbaring, gij hebt ons schoden gekocht met uw bloed. Dus ze weten waar ze vandaan gehaald zijn. Ze weten wat ze eigenlijk hadden moeten krijgen. Dat hebben ze dus ingelijfd. En gaat maar na in de psalmen. Het is ook goed dat wij die psalmen blijven zingen. En dat we niet zoals men daarop aandringt allerlei liederen de eredienst binnen gaan halen. Ik denk aan de zanggroep Sela, waarvan sommigen zeggen dat zijn toch prachtige liederen. En ik begrijp dat dat onder onze jongeren ook soms geluisterd wordt. En ik zou je de opdracht mee willen geven, jongens en meisjes. Zoek nou eens één vers van die zanggroep dat gaat over de toren van God. Zoek nou eens één lied dat gaat over de zonde en de ellende. Zoek nou eens één lied dat gaat over de inhoud bijvoorbeeld van Psalm 51. Ik heb er naar gezocht een paar jaar geleden. Ik heb niet één lied kunnen vinden. Het zijn allemaal opwekkingsliederen die één kant van de zaak laten zien. Het lied wat vanmiddag gezongen is in de bijeenkomst met de Oekraïners, Amazing Grace, dat laat er wel iets van zien. Maar in deze liederen is niks terug te vinden van de toren van God en van de vloek die op ons rust. In de psalmen wel. Gods kinderen hebben dat ingelijfd. David zegt in Psalm 51, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. David zegt in Psalm 143, wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vier schaardagen. Dat zegt een kind van God. En dat lees ik allemaal niet in zulke liederen terug. Helemaal niet. Dat is niet eerlijk. Als een mens ontdekkende genade heeft en je leert God kennen in zijn heilige deugden, dan wordt de toren van God werkelijkheid. Zelfs al zou je bekering maar een paar uur duren. Ik denk aan die moordenaar aan het kruis. Die zegt, wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ik denk aan Saulus van Tarse. Die het later zegt, wij wetende de schrik des Heren, die toren van God, die viel hem, die viel op zich toen de Heren in zijn leven kwam. En hij dacht dat hij het bestierf. En dan weet ik ook wel dat de weg niet bij al Gods kinderen even heftig is. En niet bij allen even lang of even kort is, maar zul je de Heren Jezus nodig krijgen tot betaling, dan kan het niet anders. Of de toren van God wordt ingeleefd, niet om dat te betalen, want dat kan niet, maar ter ontdekking. Ter ontdekking. En wat wij nodig hebben, gemeente, dat is ontdekkend licht. En dat is in deze tijd, is dat toch wel heel erg nodig. Je hoort een godsdienstbeleving opkomen in de tijd waarin wij leven, die totaal anders is dan de godsdienstbeleving waar wij bij opgevoed zijn. Dan gaat het helemaal niet meer over de toren van God. Maar dan gaat het alleen maar over het geloof dat verondersteld wordt. Ik was pas in een kerkdienst van een predikant en ik noem het kerkverband niet en ik noem de naam van de predikant niet. Maar toen ik de dienst beluisterd had, toen dacht ik aan het einde, ik kan met alles instemmen wat de man gezegd heeft. Ik ben het met alles eens. Maar hij zegt ook heel veel niet. Heel veel niet. Het grootste gedeelte. Ik hoor niet van zonde. Helemaal niet. Ik hoor niet van schuld. Ik hoor niet van buigen. Ik hoor niet van Gods recht. En dat is de tijd waarin wij leven, gemeente. En dat is aangrijpend, want ik ben bang dat veel mensen dat niet meer herkennen. Omdat een deel van de waarheid is ook waar. Het is allemaal precies zo. Maar er is ook nog heel veel meer. De doodstaat van de mens. De noodzaak van de waarachtige wedergeboorte. En tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Johannes 3 begint niet met het geloof. Johannes 3 begint met de wedergeboorte. De toren van God is werkelijkheid. Gods kinderen leven dat in. Lees maar die psalmen, jongens en meisjes. Lees maar hoe Gods kinderen, want die psalmen zijn allemaal van Gods kinderen. Lees dan maar hoe zij dat hebben beleefd. En vraag maar aan de Heere of je het ook zo mag leren. Want anders dan zal het kruis van de Heere Jezus geen waarde voor je krijgen. De Heere Jezus die heeft de toren van God tegen de zonde gedragen. De toren van God was niet tegen de Heere Jezus. De Heere Jezus was de beminde Zoon van God. En God de Vader is altijd van zijn Zoon blijven houden. Hij was niet vertorend op zijn Zoon. Maar zijn Zoon droeg de zonde. En op die zonde was God vertorend en moest God vertorend zijn. En de Heere Jezus moest dat dragen om zijn kinderen te verlossen. Hij deed dat borgtochtelijk. En als hij de toren van God, als hij de schuld van zijn volk draagt, dan kan hij de gunst van God niet voelen. Dan kan hij de barmhartigheid van God niet ervaren. Er is toch een moment aangebroken in de Hof van Gethsemane dat hij de vadernaam niet meer durfde gebruiken. Of aan het kruis, dat hij de vadernaam niet meer durfde te gebruiken. En waarom? Opdat, het is zo mooi voorgelezen uit 1 Petrus 3... opdat hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen om die breuk op te heffen. De zonde des ganse menselijke geslachts. Wat betekent dat? Dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is? Nee, de Heer Jezus is niet voor alle mensen gestorven. Hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels is een antwoord tegen die dwaling van de remonstranten die zeggen dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. De Heer Jezus is niet voor alle mensen gestorven. Het is niet, zoals ook weer in heel veel versen staat, voor u en voor mij. De goede herder heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. De bruid is gestorven voor de bruidegom. De Heer Jezus stierf voor zijn volk. Maar al zou heel de wereld zalig worden, dan hoefde hij niet meer te lijden dan hij nu gedaan heeft, want hij moest die volle toren van God dragen. Misschien herinnert u zich uit de preken over de Dordtse leerregels nog die twee woordjes, sufficiënt en efficiënt. Het lijden van de Heere Jezus is sufficiënt voor heel de wereld. Het zou genoeg zijn voor heel de wereld. Maar het is niet efficiënt voor heel de wereld. Het is niet bestemd voor heel de wereld. Thomas Boston schrijft: ik kan u niet zeggen, Christus is voor u gestorven. Dat mag ik niet zeggen. Dat kan ik niet zeggen. Dat kan de Heere alleen maar tegen ons zeggen. Maar hij zegt, ik mag wel zeggen, er is een gestorven Christus voor u. Dat is niet hetzelfde. Ik mag wel heel de gemeente oproepen om de zaligheid in Christus te zoeken en niet buiten hem. Ik mag wel u prediken dat er in Christus verzoening te vinden is voor de grootste van de zondaren. De gekruiste Christus, hoe staat het ook alweer in onze Dordtse leerregels, moet aan alle mensen zonder onderscheid gepredikt worden met bevel van bekering en geloof. Dat een ieder die in de gekruiste Christus gelooft, het eeuwige leven hebben. Dan zeg ik niet, nou dat is een boodschap die is alleen maar even voor Gods kinderen bestemd. Maar dat is een boodschap die aan alle mensen verkondigd mag worden. Zonder onderscheid. Maar wel met bevel van bekering en geloof. In die volgorde. Zonder bekering, zonder geloof, zult u er niet in delen. Alleen in de weg van de waarachtige bekering en in de weg van het geloof zult u daar de troost van ontvangen. De toren des ganse menselijke geslachts. En mag u nou weten, ook voor mij is dat de worsteling van uw hart. En gaat er dan niet te gemakkelijk mee om, gemeente, totdat u het van boven zelf weet. Want daar gaat het toch om. Mensen kunnen ons bedriegen. Ik kan mezelf vergissen. Maar de Heere vergist zich nooit. En als ik hem straks ontmoet, dan moet ik terug kunnen vallen op het woord dat hij tot mij gesproken heeft. En dan weet hij daar ook van. En als het zo mag liggen, dan is er grond om te hopen. En als dat ontbreekt, dan moeten we niet rusten. Maar dan moeten we zoeken verzoening te krijgen. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden, wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. We gaan onze derde gedachte, de troost van zijn lijden. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit het gebed des Heren, daarvan het eerste en het zesde vers. O allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u en uw zoon die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze vader nederig aan. Het gebed des Heren, vers 1 en 6. Onze derde gedachte, de troost van zijn lijden, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer. Het lijden van de Heer Jezus was een zoenoffer. Een zoenoffer dat heeft te maken met verzoening. En voor verzoening moest er bloed vloeien. Zo mochten de offeraars in het Oude Testament een zoenoffer brengen. Voor de zonde. En dat zoenoffer, gemeente, dat mag ons nog gepredikt worden. Een enig zoenoffer. Er is niet een ander offer mogelijk. Niet de offers die ik breng. Niet de tranen die ik pleng. Maar moede vlucht ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Enig zoenoffer. Dat mag ook gepredikt worden. Misschien zijn er van die beladenen met schuld in de gemeente. Mensen die niet weten hoe ze ooit nog zalig moeten worden. Zoals die tollenaar. Die tollenaar die naar de tempel ging, maar het zalig worden was voor hem onmogelijk. Hij durfde zelfs zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Hij zei, o God, wees mij zondaar genadig. En dan staat er in de Griekse taal eigenlijk letterlijk, wees verzoend met mij. Hij kon het niet meer goedmaken. Hij kon niks aanbrengen. Zoals die fariseer die nog zoveel goeds kon. Maar dat kon die tollenaar niet meer. Het was van zijn kant voor eens en voor altijd verloren. Wees verzoend met mij. Is er nog een zoenoffer? Is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Ja, gemeente, zulk een offer is er. Zulk een weg is er. Zulk een Jezus is er. En die Jezus die mag ook en die moet ook gepredikt worden. Alleen wat ik niet kan, dat is persoonlijk tegen u zeggen. Ja, dat is ook voor u en dat is ook voor jou. Dus geloof dat maar. Die toepassing, en sommige mensen zouden dat willen, dat ik die toepassing maak. Maar dat kan ik niet. En er zijn ook mensen, gelukkig, die hebben daar niks aan als de dominee dat zou doen. Maar die zeggen, ik moet het van boven weten. Maar ik heb geen rust totdat ik dat weten mag. En dat offer van de Heer Jezus Christus, dat is genoegzaam voor de grootste van de zondaren. Al zou je al de zonden gedaan hebben van Adams nakroost. Al had je al de zonden van Adams nakroost samengebonden, dan zou dat zoenoffer nog voldoende zijn. Dat bloed van de Heer Jezus Christus, dat betalende bloed waarin al de deugden van God verheerlijkt zijn. En waarin al de overtredingen verzoend zijn. Waarin de hitte van Gods gramschap is geblust. Maar je moet het weten. En hier is iemand die weet het ook. Die zegt, ons lichaam en ons ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. Dus hij zegt niet, ik heb helemaal niks met die verdoemenis te maken. Maar hij was al verdoemd. Hij moest ervan verlost worden. En dat is gebeurd. Door het lijden van de Heer Jezus Christus en de troost daarvan. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons niet naar onze eigen weg. Doch de Heer heeft ons er aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Begrijpt u dat dat recht van God en dat dat oordeel van God ingeleefd moet worden om van alles afgebracht te worden. Want gemeente, als ik niet met dat recht van God te maken krijg, dan rust ik op mijn eigen vroomheid. Dan rust ik op mijn eigen werken. Dan rust ik op mijn eigen godsdienst. Dan denk ik dat het allemaal wel meevalt. Maar als je met het recht van God te maken krijgt, dan blijft er niks over. En nu is het niet zo dat de Heere dat volle recht op de ziel stort van een pas ontdekte zondaar. Je zou het niet overleven als dat gebeurt. Maar de Heere doet dat stapje voor stapje. Hij leidt zijn kinderen steeds dieper in de weg van het recht, opdat de Heere Jezus Christus steeds dieper en dieper door hen benodigd mag worden. Het is al groot als je hem mag kennen als profeet die de weg der zaligheid wijst. Dat is groot als je zijn stem herkent. Als je weet waar hij gesproken heeft in je leven, het is groot. Ja, zegt u, maar toch mis ik de vrede in mijn ziel. Precies, want kent u hem ook als hoge priester? Mag u ook weten dat hij voor u de verzoening heeft aangebracht? U zegt, die zekerheid mis ik. Precies, dan moet u ook niet altijd proberen te rusten op datgene wat er in uw leven was, maar uitzien naar meer, naar verdieping. Naar verdiepingen in de oefeningen van het geloof. Om meer te mogen leren kennen van de deugden van God. En meer te mogen leren kennen van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Wat heeft hij aangebracht? Drie dingen worden hier genoemd. Genade, gerechtigheid en het eeuwige leven. Genade. Ja, genade is niet goedkoop, gemeente. Genade is alleen te krijgen in de weg van recht. En genade krijgt alleen waarde voor schuldigen. En hier is iemand die roemt in genade, omdat hij zijn schuld heeft leren kennen. Ik had geen genade verdiend. Zoals dat inderdaad in dat lied Amazing Grace zo ontroerend naar voren komt. Ik had geen genade verdiend. Het is onbevattelijk eigenlijk dat de Heere die genade aan mij vervloekte wilde schenken. Gerechtigheid. We hebben het ook over gehad vanmorgen. We hebben gezien twee kanten. De gerechtigheid van Christus is vernietigend voor de goddelozen. Maar de gerechtigheid van Christus is ook verdienstelijk voor arme zondaren. En krijgt alleen waarde als onze gerechtigheid worden tot een wegwerpelijk leidt. Ben je al je gerechtigheid wel eens kwijtgeraakt? En anders, gemeente, dan krijgt het lijden van Christus toch niet de betekenis. Petrus, die had zelf nog zo, was een kind van God, maar had zelf nog zoveel. Hij moest helemaal afgebroken worden. En wat heeft Christus toen een waarde voor hem gekregen? Toen hij niks, maar dan ook helemaal niks meer had. En als ge eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broederen. En het eeuwige leven. Ik die de dood verdiend heb, ik die het oordeel verdiend heb, ik die alles verzondigd heb, alleen op grond van dat zoenoffer, het eeuwige leven. Ons, dat is de levende kerk. Dat zijn de gelovigen, dat zijn Gods kinderen. Dat is niet algemeen. Maar misschien mag u uw naam met dominee Newton ook invullen. Misschien mag u het ook persoonlijk weten. En als u het niet weet, dan zeg ik ook niet dat het niet voor u is. Dat heb ik toch nog nooit gezegd. Ik zeg ook niet dat het niet door u te krijgen is. Dat heb ik toch nog nooit gezegd. Misschien dat de duivel dat tegen u zegt. Misschien dat de duivel u probeert van uw knieën af te houden. Maar dat heeft de Heere toch nog nooit tegen u gezegd. Daarom zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. En wat ligt er, kinderen des Heeren? Een onuitsprekelijk rijke troost in dat lijden van Christus. Dan ging het vanmorgen over zijn verhoging. En dan zou je zeggen, nu gaat het vanmiddag over zijn vernedering. Dat klopt niet. Ja, dat klopt wel. Stel nou eens voor dat ik tegen u zou zeggen, we gaan nooit meer over de vernedering van Christus spreken. Ik ga nooit meer over het kruis van Christus spreken. Dan denk ik dat u zou zeggen, dan kom ik ook nooit meer bij u in de kerk. Want zonder dat kruis van Christus kan ik niet zalig worden. Daar ligt de verdienste, daar ligt de grond. Maar in de verhoging van de middelaar ligt de troost. Hij die komt om de verworven gerechtigheid aan te brengen in de harten van doodschuldige zondaren. Zo krijgt hij de eer en de zondaar de zaligheid. Amen.